Dag Christel, welkom in de studio.
Hi Kevin.
Jij hebt het boek geschreven Goed Gestemd. Het gaat over het gebruik van stem, mooie uitspraken, intonatie en zo verder. Misschien laten we starten met waarom is dat stemgebruik zo belangrijk? We zitten ook op evenementen, daar zijn sprekers, daar zijn presentatoren.
Ik denk dat veel mensen eigenlijk nooit hebben begrepen hoe belangrijk je stem is. Maar dat corona het ons wel geleerd heeft. En dat klinkt misschien wat vreemd, maar we hebben allemaal Zoom, Teams, weet ik wat allemaal gedaan. We hebben ook heel veel dingen gedaan met mondkapjes of face shields zelfs, wat nog erger was. En ja, ik weet het, de computer, dat is een heel indringend geval. Maar we merkten ook allemaal hoe moe dat we werden van die Teams-vergaderingen.
Ja.
Een gewoon vergadering, oké, misschien hebben we daar wel te veel gebabbeld of dit of dat. Maar dat was minder vermoeiend dan die Teams of Zoom of weet ik wat. En dat heeft te maken natuurlijk puur met je stem. Want plots krijg je een vergadering, 5, 6, 10 man, en je moet die overtuigen zonder lichaamstaal, zonder iets anders. Dus enkel en alleen met je stem. En je ziet dan alleen nog maar zo een kopje. En jij moet het weer doen met je stem. En wat iedereen gemerkt heeft, is dat we veel meer gaan praten, veel meer nadrukken, proberen het uit te leggen, nog vriendelijker. En dat heeft heel, heel veel consequenties gehad op die stem. Dus hoe beter dat je dan op dat moment die stem gebruikt, hoe langer dat je kon vergaderen of hoe meer Zoom of weet ik wat dat je kon doen. En dat hebben leerkrachten gehad, dat hebben alles van HR, alles wat communiceert, bankwezen, noem het op. We hebben allemaal dat moeten doen. En daar hebben heel veel mensen geleerd van, los van de frustratie van het mondkapje, dat sowieso al de helft weg doet. Ja, dat is logisch,
hè? Dat is moeilijk, ja.
Maar dat had je niet met Zoom. Dan hadden we geen mondkapjes. En toch waren we dubbel zo moe, puur omdat we ons stem veel intensiever, veel zwaarder gebruikten dan dat we ervoor deden.
De kijkers en de luisteraars mogen dat weten. Jij hebt mij jaren geleden, toen ik met dit programma begon, geholpen in de uitspraak. Ja. En een van de eerste dingen die ik van jou geleerd heb, is dat er zoiets bestaat als je stem fout gebruiken.
Ja, een stem is een spier. Ja? En net zoals je je beenspieren verkeerd kunt gebruiken en gaan lopen met hoge hakken. Ik denk niet dat dat de beste manier is om de marathon te winnen. Er zijn er die dat doen, maar bon. Zo kan je die kleine spier, en ik vergelijk die heel dikwijls van grootte met mijn nagel, en dat is het. Dus het is een mini-spiertje waar dat je alles mee moet doen. Hè, zowel je timbre, je manier van praten, je overtuiging. Je probeert daar heel veel dingen mee te combineren. En dat maakt eigenlijk dat je die spier ook verkeerd kunt gebruiken. Hè. Het begint eigenlijk al met, waar zet je de kracht? Als ik mijn mond toe, dan kan ik alleen maar hier extra kracht zetten om het toch verstaanbaar te maken. Dus hoe opener je praat, hoe meer dat mijn geluid eruit kan komen. Maar ik kan ook met dat geluid iets doen. Ik kan dat geluid helemaal vooraan plaatsen.
Ik kan dat helemaal in mijn keel plaatsen. Maar als ik heel de tijd zo'n zoom intik doe...
Ja, je voelt direct dat dat een heel andere dynamiek gaat geven. Nu, los van de dynamiek, doet dat natuurlijk ook heel veel op die stembanden. De lucht komt vanuit je longen. Oké, beter zou zijn dat je middenrif gebruikt, een hele grote spier, die heel je stem kan ondersteunen. Maar los daarvan komt het uit je longen. De lucht wil naar daar. Dus de stembanden willen ook deze beweging doen. Als jij zegt, ik ga alles tegenhouden, ja, dan duw je eigenlijk die stembanden terug. Ja, dan worden die zo krom als het maar kan. En dat voel je. En het is die foute beweging, voor één keertje maakt dat niet uit, maar als je dat zo een hele dag doet, ja, dan gaat dat wel invloed hebben. Hetzelfde met dat open praten. Gesloten praten maakt niet uit. Maar als je dat de hele dag doet en je versterkt dan hier alles, en dan ga je eigenlijk je zoals je handen, hè, je gaat die eigenlijk in plaats van mooi soepel te laten bewegen, ga je ze tegen elkaar duwen. Nu, dan kan je je inbeelden dat je hier eelt krijgt.
Ja, als je dat de hele dag doet, ja.
Voilà, maar eelt werkt niet meer soepel. Een spier die niet soepel werkt, ja, die gaat stijf worden. Oké, stembanden kunnen niet stijf worden. Bij ons worden dat dan stembandknobbels enzovoort. Maar dat maakt het. En hoe moet ik dan nog, als er zoveel foute bewegingen zijn, hoe moet ik dan nog de juiste klemtonen geven, de juiste dynamiek geven, enthousiasme overbrengen. En dan spreek ik niet over de woorden, schat, maar dan spreek ik echt over hoe klinkt mijn stem. Gaat die heel de tijd zo saai klinken dat niemand mij meer gelooft? Of ga ik toch dit gaan doen? Want dan moet die heel soepel werken. Dus ja, je kan je stem foutief gebruiken.
Een van de, van de dingen die mij het meest is bijgebleven altijd, is het leggen van klemtonen in zinnen en intonatie. Hoe zou je dat belang daarvan kunnen onderstrepen?
Goh, ik ga terug naar onze Zoom-meetingen. Ik denk dat iedereen daar in het begin bijna gaan roepen is om te laten overtuigen van ja, ik heb iets. En dat zijn eigenlijk klemtonen. Je moet niet roepen. Je moet de juiste woorden benadrukken. En dat is soms heel moeilijk. Zeker als je iets voorbereidt. Zoals leerkrachten, die moeten heel overtuigend, die moeten iets bijbrengen. Dus dan ga je heel duidelijk praten. Ja, als ik zo tegen jou praat, dan voel je precies terug in de kleuterklas.
Dan mute.
Voilà. Dus als je op ons niveau zit of in een ander niveau, dan is het de kunst om de juiste woorden eruit te halen. Zeg je, er is te veel televisie, of er is te veel televisie, of er is te veel televisie.
Dat zijn wordt drie... een heel andere zin, hè?
Voilà. En ik denk dat dat heeft ten eerste te maken met het standpunt dat je wilt innemen, maar ook wel eens met het idee van, denk eens na voor je iets zegt. En dat is een groot verschil als je met vrienden praat. Als ik met jou zou praten over, maakt me niet uit, en ik voel dat je niet helemaal mee bent, ja, je bent mijn vriend. Ten eerste ga jij mij heel veel tijd geven om eventueel iets terug recht te zetten.
Maar of dat zelfs aangeven. Ja, van voilà. Christel.
Ja, voilà. Maar met een zaal of met een pitch of met een kleine teamconferentie kan dat niet. Daar heb je dan een denkfout. Of daar gaat iemand zeggen van, ja, maar die gaat die richting uit. En ik wilde niet. En die gaat tegen jou, terwijl je misschien dat helemaal niet zo bedoelde. Dus dat maakt het, als je op het niveau van HR of communicatie, dat daar die klemtonen veel meer belang hebben. Omdat je de tijd niet krijgt en ook niet de kans om zo'n hele zaal te bevragen van, heb je wel begrepen wat ik eigenlijk wil zeggen? En dan zijn die klemtonen natuurlijk veel belangrijker. En je ziet dat ook met de grote wereldleiders. Als Biden iets zegt of iemand anders zegt iets en het komt niet goed over, dan komt daar een heel peloton af dat zegt van, ho, hij bedoelde dit zo.
Ja.
Maar jij hebt dat niet met jouw pitch. Jij kan dat niet herstellen. Dus jij moet wel... Jij moet niks, maar het is beter als je er eens eerst over nadenkt. Twee, de reden waarom dat ook elke journalist daarover nadenkt, is heel simpel. Je bent professioneel. Hè? Jij hebt een boodschap dat je wilt aan een bepaald publiek brengen, dus je bereidt dat voor. Wat mag je absoluut niet hebben? Dat is dat het afgelezen klinkt, of dat het van buiten geleerd klinkt, of... Ja, het moet nog wel zijn wie jij bent.
Wel, en dat vind ik nu net een mooi bruggetje naar het volgende stuk waar ik op terug wou komen. Ik hoor je zeggen, je moet erover nadenken. Dat betekent heel vaak ook dat je op voorhand gaat opschrijven wat je gaat brengen.
Ja, absoluut.
Schrijftaal is geen spreektaal.
Nee, daarom leren wij schrijven in spreektaal. Dus ik moet een heel deel van mijn tijd... moet, met heel veel plezier natuurlijk, spenderen of gebruiken om spreektaal te leren schrijven. Want mocht u gisteren geweest zijn naar de winkel... Ja, nee, dat is gewoon gisteren naar de winkel. En dat doet zoveel voor die communicatie, maar dat doet ook zoveel voor je stem. Je gaat veel natuurlijker zijn als je gewoon de dingen op jouw manier zegt, dan dat je dat gaat... Oh ja, wacht, hoe moest ik dat... Moeten we nu spreken of praten gebruiken? En meestal gebruik ik daar een heel gemakkelijk trucje voor, van als je het niet zo zegt tegen je echtgenoot of tegen je mama, dan is het fout.
Wat mij heel erg geholpen heeft, is het ook gewoon luidop lezen. En niet alleen maar opschrijven en dan denken, ik lees het wel voor. Ja.
Nee, ik ben nog van een hele oude stempel. En wij hadden onder andere op VRT, was het toen nog de tijd dat we alles dicteerden. En we hadden fantastische... secretariaat en typisten en noem het op. Maar als die zeiden van... Wat? dan wisten we dat het sowieso fout was. Ja. En dat ging zowel over staatshervorming als over nu Oekraïne. Wij vertelden dat gewoon. En dat was ons kader waar we zeiden van... Ja, als we het zo moeilijk uitleggen... Ook al praat je tegen gelijkgezinden of van jezelfde vakkennis, dan nog moet het gewoon normale praat zijn en niet van, kijk eens met wat ik voor woorden schat kan uitpakken. Dat is niet uw kennis. Uw kennis is wie je bent, wat je in je hebt. En niet moeilijke woorden schat, dat is het niet.
Maar ook dat, zoals je zegt, dat het jouw woorden zijn.
Ja, tuurlijk.
Dat het niet plots iets is van, oh, hier heeft een speechschrijver aan de slag.
Oh, nee, tuurlijk. Ja. Nee. Daarom heeft... Allee, die grote... Obama heeft een heel team, hè. Dat zijn 10, 20 mensen die voor hem schrijven. En die moeten schrijven in zijn stijl. Mm-hmm. De volgende president kan die dikwijls niet gebruiken. Niet omdat die niet goed zijn, maar omdat je... Ja, je kunt toch moeilijk een Trump en een Obama gaan vergelijken van spreekstijl.
Ik zou zelfs dus bedenken dat de eerste soms gebrek heeft aan schrijvers.
Nee, maar dat is zo. Nee, maar ook bij ons, iedereen heeft zijn eigen stijl. En als je op radio bijvoorbeeld werkt, dan weet je op voorhand... Oh ja, dat zal waarschijnlijk van een dier zijn. En je weet al waar dat... Want de ene gebruikt bijvoorbeeld om de 4 woorden een komma. En de andere die heeft van boven een hoofdletter en van onder een punt. Maar dan leg je zelf wel je pauzes waar het goed of slecht is. Want iedereen legt pauzes, uiteraard.
Maar die pauzes die zijn niet onbelangrijk, hè? Want die bepalen ook weer heel erg hoe
overkomt. En daar zijn ook trends in, hè? Zo simpel is
trend?
Het. Tuurlijk! Men kon vroeger aankondigen dat wij vanavond naar een spannende film gingen kijken. Wilt u in dat woord naar een saaie film gingen kijken? Maar bon. Dit ritme zouden we gewoon nu niet meer nemen.
Nee.
En dat heeft ook te maken met... Ja, we hebben heel veel mogelijkheden om aan van alle informatie te geraken. Dus hoe sneller die informatie is... Ik zeg niet hoe sneller dat we praten, maar hoe minder dat we dat gaan doen. Zoveel pauzes zetten. Pauzes kunnen zeer belerend zijn. Dat is totaal een andere wereld, mijn wereld, dan bijvoorbeeld de wereld van toneel en theater. Daar zijn regisseurs... Dat is iemand die kijkt van, hier zou je even moeten pauzeren. Want daardoor, in mijn wereld is dat niet. In communicatiewerelden, in pitchwereld, is dat niet zo. Dat is van, come on.
Ja, alhoewel, je zegt iets heel belangrijk, je mag ook niet te snel praten.
Nee, voilà.
Want als ik supersnel ga beginnen praten, dan ben ik ook iedereen
kwijt. Nee, tuurlijk. Er zijn twee verschillen. Je hebt ten eerste het spreektempo. Dat moet geregeld worden, sowieso. Mm-hmm. Daar zijn normen voor. Heeft te maken met hoe lang is een klinker, hoe kom je rustig over, maar toch nog dynamisch. Als ik zo ga praten, zijn al mijn klanken te lang. Huh? Maar als ik zo doe, ja, dan is het geen maar, hè, dan is het normaal.
Ja.
Dus, dat is de halve letter, dat klopt ook niet. Dus daar zijn regels voor. Het tweede is dan effectief, hoe traag praat je? En dat heeft heel dikwijls te maken met welke groep heb je. Zijn dat mensen die samen met jou kunnen meedenken? Ja, dan kan dat tempo net iets hoger liggen dan het tempo dat je zou gebruiken bij mensen waar je weet van niemand in deze zaal weet over wat ik het heb. Dan ga je automatisch wat rustiger. Maar dat is geen rocket science. Dat doe jij elke dag, elke minuut... Zonder dat je dat ooit beseft. Want als je gewoon... Neem nu een avondfeestje.
Ja.
Hè? Wij zitten beide in de communicatie. Maar mijn echtgenoot is in een hele andere wereld. Jouw echtgenoot is ook een hele andere wereld. Dus automatisch, als ik over mijn wereld praat tegen jou, gaat dat waarschijnlijk iets sneller gaan. Mm-hmm. Maar wij draaien ons naar onze eigen echtgenoot. En wij gaan automatisch iets trager praten. Waarschijnlijk tegen onze eigen echtgenoot nog net iets sneller dan tegen een vriend die we nooit zoveel zien.
Want die onze stem en zover er al gewend.
Ja, en die ook onze wereld al een beetje beter kennen. Dus wij doen dat zonder nadenken. Dat is iets waar je als kind leert. Oké, hier hebben we nuances, want dat is niet meer dan een nuance. En iedereen voelt spontaan aan dat je op karrewiet een ander tempo neemt dan... in een ter zake of in de afspraak. Of...
Ja.
Dat voel je spontaan aan, maar daar ben je mee opgegroeid. Dat is ook cultureel gebonden. Wat ik hier in België mag doen, zal daarom niet perfect zijn in Thailand of weet ik waar. Dus dat zijn dingen wat je leert door de jaren door. En waar je eigenlijk, als je beseft van oké, ik moet info overbrengen, dan gaat dat tempo meestal wel.
Maar zelfs, we hadden het net over waar leg je klemtonen in zinnen en zo verder. Ik heb wel het idee, maar dat is mijn persoonlijke perceptie ervan, dat door daar meer bewust van te worden, dat het ook makkelijker wordt om dat in spreektaal en in een gewone conversatie te doen.
Uiteraard. Ja, dat is logisch. Ja. Hoe meer dat je leert nadenken over wat is het effect van iets, hoe makkelijker dat je dat gaat toepassen. Dat kan niet anders. Je bent maar één persoon. Wat je leert, bij wijze van spreken op straat, ga je ook in huis meenemen. En wat je in huis leert, ga je ook buiten het huis.
Ja, maar gewoon om maar te zeggen, als je met het boek aan de slag gaat, en daar gaat het op een gegeven moment over klemtonen, ik vond dat soms echt moeilijk om dan te gaan bepalen waar moet dan die klemtoon liggen om de juiste boodschap en zo verder. Dat was echt denkwerk.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook
en ik ben dan toch blij te merken dat dat met de tijd vlotter en vlotter begint
dat
te gaan.
Dat is ook zo. Hè. In het begin is alles... Je moet plots van iets dat voor jou altijd normaal was of natuurlijk, moet je ineens gaan denken. En dat is heel vreemd. Maar dat is hetzelfde als van, oké, je krijgt een camera. Oei, hoe moet ik nu zitten? Hoe moet ik nu staan?
En nu gaan we plots kunstmatig praten.
Iemand die nooit gewoon is om in een smoking rond te lopen. Ja, daar zie je dat soms aan. En dat zijn de dingen. Maar laat je een maand daarin lopen. En dan doe je dat bij wijze van spreken vanzelf. Dat op hakken leren lopen. Ofwel doe je dat speelserwijze. En als je dat plots moet doen, ja, gelieve dan even te oefenen. En dat is zo met het boek ook, hè. Daarom dat ik ook zoveel mogelijk praktische oefeningen heb gegeven en geen theorie.
Een laatste vraag, Christel. En ik ben bewust van het onderwerp weggebleven. Het gaat over de mooie uitspraak.
Mm-hmm. Er is maar één juiste.
Ja, maar Om heel eerlijk te zijn, dat is ook een van de moeilijkste. En ik stel me openlijk de vraag, wat is het belangrijkste in deze dingen? Want iemand die echt een plat Antwerps accent heeft, om het zo maar even te zeggen, is niet gemakkelijk om daar vanaf te geraken. Hè?
Ik zeg altijd, er is geen enkel dialect moeilijker of minder moeilijk dan een ander. Alle dialecten zijn even moeilijk. Antwerpen heeft het misschien moeilijk met een scherpe i, of een u, of een a. West-Vlaanderen met geen en h, en 100 andere dingen. Voor mij heeft het vooral met uw functie te maken en met wat je wil doen. Ik ben, en het klinkt misschien raar, maar ik heb niks tegen dialecten. Mits je stem goed gebruikt, want je kan in je dialect ook je stem helemaal fout gebruiken. Gelukkig heeft een goede stemgebruik niks te maken met de taal die je spreekt. Mm-hmm. Of dat je nu een Chinees bent, dus... Of iemand met zwarte stipjes en gele bolletjes. Je stembanden zien er hetzelfde uit. Dus stem kan je altijd goed gebruiken. Maar er heeft mij ooit iemand gevraagd van, moeten we niet eigenlijk televisie maken in regionale taal? Mm-hmm. En toen heb ik gevraagd van, maar wat is dan de juiste taal? Wat moet ik kiezen? Moet ik kiezen voor... En toen heb ik een Turks voorbeeld gebruikt. Moet ik Istanbuljaans nemen of Ankaransjaans? Moet ik New Yorks nemen of is Texas goed? En daar begin je. En ik denk dat als je probeert standaardtaal, en iedereen zal daar fouten maken. Maar ik denk standaardtaal heeft nog altijd voor mij ook een heel grote vorm van respect voor elkaar. Het is zeker niet beter of niet slechter dan een dialect. Absoluut niet. Maar ik denk als je in een bepaald dialect praat, dat je soms mensen uitsluit. En uitsluiten, dat lijkt mij niet
goed.
Voilà.
Nee.
Want God, ja, je kan bijvoorbeeld, en dan zeg ik bijvoorbeeld platgengs praten. Maar gaat iedereen jou even goed begrijpen? Of ga je een deel mensen zeggen van, wat was dat? Of hoe zat dat? Ook de nuances in de taal, een scherpere klank of een mindere scherpe klank, kan in een ander dialect venijniger overkomen of minder venijnig overkomen. Maar als je al zoiets hebt van, amai, die spreekt heel venijnig. Ja, dan luister je al niet meer naar mij. Dan ben je eerst bezig met te overwinnen dat mijn klanken misschien venijnig zijn. Ik niet, maar mijn klanken wel. En natuurlijk, als heel de regio daar die klanken heeft, dan moet niemand iets overwinnen.
Ja.
We hebben allemaal ook connotaties daarbij. We hebben allemaal gedachten bij een bepaalde klank. De tweetonigheid, ah ja, het Limburgse, dat is een beetje traag, dat is wat sappig. Sorry, Limburgers zijn niet trager dan iemand anders. Maar als je dat stapje al eerst moet overwinnen, voordat je naar mijn boodschap luistert.
Ja. Maar ik denk, je gaf in je antwoord als eerste aanzet, het hangt ook af van je rol en van je functie. Ik denk dat je daar ook naartoe wilde. Ik denk dat dat ook voor een groot stuk klopt. Hè? Als ik een directeur ben van een Hasselts bedrijf en ik spreek mijn Hasseltse medewerkers toe, dan is het misschien minder belangrijk of dat ik dat nu in de standaardtaal of in het Hasselts doe, dan wanneer ik een presentator ben van een nationaal evenement, voilà. Bijvoorbeeld.
Sowieso. Sowieso, omdat je dan de regels tegen elkaar zet. Maar je hebt ook je functie die je daar ook nog bij is. Wij leerden vroeger, ik kom uit de medische sector uiteraard, je staat minstens in functie, één niveau hoger dan je patiënt. Je kan de beste chirurg zijn, de topchirurg. Maar als ik zo zeg, allee manneke, kon ik morgen eens even smijzen, hè? Waarom lach je nou? Ik bedoel, dat heeft niks met je functie te maken. Niks met je kunnen. Maar je voelt dat het niet klopt.
Ja.
Dus ook die Hasseltse, die gaat uiteraard waarschijnlijk dialecter mogen praten. Of minder standaardtaal. Maar denken dat je meer geliefd bent omdat je per ongeluk het dialect van de streek praat? Nee, je blijft uiteindelijk de baas. En met een bepaalde functie komt ook iets. Dat zou zijn omdat je, en ik heb niks op tegen, hè, maar een baas verwacht je niet dat hij in overal rondloopt de hele dag. Dat hij meehelpt, ja. Maar je verwacht niet dat hij dat heeft. Je hebt werkkleding, je hebt andere kleding. Jij draagt ook bepaalde kleding. Waarom? Niet omdat je beter of slechter bent.
Nee.
Maar omdat het meer geschikt is. Ik kan me niet inbeelden dat jij zo naar een huwelijksfeest gaat. Sorry, met alle respect voor.
Wat is er mis met?
Dat zijn wat ik wil
uiteraard.
Zeggen.
Ja.
Nee, als je dat doet gewoon voor kleding, dat is ook wat je doet met taal. En natuurlijk ben je vrienden, ga je een andere taal gebruiken, een andere woordenschat. Dialecter, niet dialecter, misschien andere dialecten gebruiken dan dat je professioneel doet. En hoe ruimer dat je groep is waar je tegen moet praten, ja, uiteraard. Hoe meer standaard. Als ik docent ben, joh, kan ik je dat toch niet zo lesgeven, hè?
Moeilijk, ja.
Dat voel je dat dan niet. Ja. Dat gaat iedereen spontaan zeggen van, Maar mag daar nog een beetje... Ja, in mijn professie natuurlijk niet, omdat ik professioneel niet over zou. Maar natuurlijk mag daar nog ergens een vleugje zijn. Maar een leerkracht verwacht je toch niet dat die plat dialect gaat praten?
Nee, absoluut. Christel, jouw boek, te koop in alle boekhandels. De betere, neem ik aan.
online uiteraard Lano enzovoort enzoverder. Zoals overal, hè.
Absoluut.
En standaard.
Christel, bedankt voor je komst naar de studio.
Dank je dat ik er mocht zijn.
En nu, beste kijker, bedankt voor het kijken. En alweer tot volgende week.